Namens de kerkraadgemeente de volgende mededelingen. Volgende week zal u in beide diensten dominee A. den Boer voorgaan. Collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk, diaconie, een huisvesting. De opbrengsten van de bussen bij de uitgang is bestemd voor de stichting Messias Belijdende Joden. Dit alles zo de Heere wil en wij leven, stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige hoop en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 65, en daarvan vers 1, de lofzang klimt uit Sion zalen, tot u met stil ontzag, daar zal men u, o God, betalen, gelofte, dag bij dag, als ook vers 3, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis, Psalm 65, vers 1 en 3. stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. In antwoord op de lezing van de wet des Heren zingen wij Psalm 65 vers 2. We vervolgen de schriftlezing daarna bij Jozua 2 vanaf vers 1 tot en met vers 13. Dus na de lezing van de wet des Heren zingen we Psalm 65 vers 2. En daarna lezen we Jozua 2 vers 1 tot en met vers 13. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelf. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Christus vat de wet aldus samen: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
volgen we de lezing bij Jozua 2, vers 1. Jozua nu, de zoon van Nun, had twee mannen, die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sittim, zeggende, gaat heen, bezichtigt het land en Jericho. Zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wier naam was Rahab, en zij sliepen daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschap zeggende, zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls, om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rahab zeggende, breng die mannen uit, die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn, want ze zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen, en zij had hen verborgen. En zeiden aldus, er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar zij waren. En het geschiedde als men de poort zou sluiten als het duister was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaagt hen haastiglijk na, want gij zult hen achterhalen. Maar zij had hen op het dak doen klimmen, en zij had hen verstopt onder de vlasstoppelen, die van haar op het dak beschikt waren. Die mannen nu jaagden hen na op de weg van de Jordaan tot aan de veren en men sloot de poort toe nadat zij uitgegaan waren die hen najaagd. Eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op het dak. En zij sprak tot die mannen, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat u lieden verschrikking op ons gevallen is en dat al de inwoners van dit land voor uw aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelzee uitgedroogd heeft voor ulieder aangezicht, toen gij uit Egypte ging. En wat gij lieden de twee koningen van de Amorieten, Sion en Och, gedaan hebt, die op gene zijde van de Jordaan waren, de welke gij lieden verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart, en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege ulieder tegenwoordigheid. Want de Heere, ulieder God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan, zweer mij toch bij de Heere, dewijl ik weldadigheid aan ulieder gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis, en geef mij een waarteken, dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters, met alles wat zij hebben, en dat gij onze zielen van de dood redden zult. Tot zover de lezing van de schrift. We stellen ons gemeente voor Gods aangezicht in het gebed. We bidden de Heere om zijn zegen over de bediening van zijn woord door het werk van zijn geest. En we doen ook voorbeden en dankzegging. Dankzegging voor broeder Atma van de koningin Maxima Singel 38 in Veenendaal. Die in dankbaarheid terug mag zien op een voorspoedig verlopen heupoperatie. En tot hiertoe heeft de Heer hem ook willen beschermen voor complicaties. En dat was een van de grootste zorgen voor deze operatie. We doen ook voorbeden voor familie De Bruin. Die vandaag voor het laatst in ons midden is. En in de komende week zal emigreren naar Spanje. U bent niet vandaag voor het laatst, maar volgende week zondag voor het laatst. Maar vandaag ben ik met mijn gezin voor de vakantie voor het laatst hier. Ze zullen emigreren naar Spanje en daar een nieuw bestaan ook op gaan bouwen. We doen ook voorbeden voor de familie Keuning. En in het bijzonder ook voor onze broeder Keuning en zijn vrouw die hier in Nederland zijn. En in de komende week ook afscheid zullen nemen van de familie hier. Samen ook met de andere familieleden die vanuit Canada hier naartoe reizen. Omdat onze broeder, en ik bedoel dan Kees Keuning, de broer van Piet Keuning, omdat Kees Keuning ongeneeslijk ziek is en naar de mens gesproken nog een korte tijd van leven heeft. Laten wij de Heere bidden en danken. Genadige Heere, u die ons samenbrengt op deze plaats rondom het opengeslagen woord van u, in deze morgen, of ons de middelen aanreikt, waardoor we thuis, of elders, of vanuit ons vakantieverblijf hier in Nederland of in het buitenland verbonden mogen zijn met deze dienst. Mogen u allereerst hartelijk dank dat u ons genadiglijk hebt willen sparen, dat uit het midden van de gemeente in de achterliggende week niemand door sterven is weggenomen. En dat u ook onze kinderrijke gemeente hebt willen beschermen, ook nu onze kinderen en in het bijzonder ook onze kleine kinderen vakantie hebben. Ik heb ontmoedigd dank voor uw zorg, voor uw trouw, voor uw bewaring. Ik heb ontmoedigd dank dat u ons hier brengt op deze plek, om samen ook ons te stellen onder de verkondiging van uw woord. Uw woord ligt opengeslagen, heren. U hebt ons deze dag gegeven om ook samen met de gemeente of als gasten met deze gemeente bijeen te komen rondom de schriften. En we bidden u aan het begin ook van deze zondag in het bijzonder ook om uw zegen. En als we dat aan u vragen, uw zegen over deze dag, dan is dat allereerst een gebed om uw geest. Hoe zouden wij uw woord kunnen verstaan met heel ons hart? En hoe zou ons leven afgestemd kunnen worden op uw woord, wanneer uw heilige geest niet in ons midden woont en werkt? Wanneer ons hart niet door uw geest wordt bearbeid? Het zij dat u ons voor het eerst van dood levend maakt, ons wederbaart, ons leven vernieuwt, onze wil ombuigt, zodat het gericht is voor het eerst in ons leven op u, o God. Het zij dat u doorgaat met het werk dat in ons, met uw werk dat in ons leven een aanvang heeft mogen nemen. U kent ons. U kent ons zoals wij staan voor u. En u kent ons ook zoals wij staan in het leven. Met al zijn moeite, met zijn vreugde, met zijn zorg, met zijn dankbaarheid en met zijn verdriet. Al die dingen hebben wij meegenomen, heren. En wellicht hebben we het geprobeerd om het achter ons te laten, omdat we vanuit ervaring weten dat het ons kan hinderen om onbevangen te luisteren naar uw woord. Maar we moeten het u ook belijden dat dat meer dan eens te vergeefse pogingen zijn geweest. En dat vooral op die momenten wanneer we stil worden om ons te zetten onder de verkondiging van het evangelie, al die zorg, moeite, indrukken ons bespringen, onze gedachten aftrekken van u, ons verhinderen om onbevangen en geconcentreerd te luisteren naar uw woord. En dat is een reden te meer om aan u te vragen. Schenk ons in alle opzichten uw zegen. Schenk ons uw geest, die niet alleen ons hart moet vernieuwen en af moet stemmen op uw woord, maar geef ons ook rust, concentratie, stilte en onbevangenheid, zodat we als een Maria mogen zitten aan de voeten van de grote profeet en leraar, en in alle stilte uw woord mogen indrinken, tot op de bodem van ons hart toe mogen laten bezinken, zodat uw woord ook spreekt met kracht en met majesteit. We mogen u ook vragen, heren, of u de troost van uw alwetendheid in deze dag ook heel in het bijzonder wilt laten ondervinden. Zij dat we hier als gast zijn, misschien voor het eerst ook in deze gemeente zijn, ons onwennig voelen, omdat de gemeente wellicht anders is en de liturgie anders is dan dat wij gewoon zijn, geef ons dan de onbevangenheid om in alle rust en stilte te luisteren naar uw woord. Zij, heren, dat wij hier zijn met een hart vol indrukken, vragen en moeite, schenk dat wij mogen ondervinden dat u weet wat we nodig hebben en dat u ons dat in uw gunst en in uw genade ons niet wilt onthouden. Zij dat we thuis of op een andere plaats meeluisteren, terugzien op een week die veel bewogen is geweest, Heere, geef dat we dan ook mogen ondervinden dat u weet wie we zijn. En dat bid ook heel in het bijzonder voor broeder Atma. Als hij terug mag kijken in dankbaarheid op de week die achter hem ligt, u hebt de operatie tot hiertoe ook willen zegen en hem willen beschermen voor complicaties na de operatie, maar wel voor gevreesd werd. Ik ontmoedig dank ook voor de kunde en de wijsheid van de arts, zodat de ingreep die noodzakelijk was ook voorspoedig mocht verlopen. En we bidden u, heren, om verder herstel. Geef dat onze broeder ook in de nabije toekomst, als hij ook aan zijn andere heup geopereerd zal moeten worden, onder uw zegen en onder uw gunst, zich in alle eenvoud mag overgeven aan u, zich toe mag vertrouwen aan uw zorg. Zegent u de operatie ook in dat opzicht, dat de begrenzingen die er waren in de achterliggende jaren middelijkerwijs worden weggenomen, en dat onze broeder ook zich weer kan en mag bewegen, letterlijk en figuurlijk, onder de mensen, als ook in het midden van onze gemeente. Bid u, heren, voor familie De Bruin, Als zij zich in deze dagen gereed maken voor een emigratie naar Spanje, wilt u met hen zijn. Er is een lange tijd van voorbereiding aan vooraf gegaan. En wij vragen u eerbiedig, Heere, geef dat u zelf met hen optrekt. Dat de woorden die vorige week zondag ook mochten klinken in het midden van de gemeente, ook mee mogen gaan in de jaren die voor hen liggen. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Geef dat ze in de weg van uw leiding een gemeente mogen ontvangen waar uw woord wordt verkondigd, in alle eenvoud en in alle eerlijkheid. Stel hen ook tot zegen voor de mensen die in uw voorzienigheid op hun pad worden geplaatst. Gedenk ook de kinderen van dit gezin. Heere, geef dat ze bij uw woord mogen blijven leven en dat u middelijke wijze ook in hun leven de opvoeding van de ouders tot zegen wilt stellen. Zie daarom in uw gunst en genade op hen neer en wilt u hen ook nabij zijn. Bid u ook voor de familie Keuning. Wilt u met hen zijn in deze veelbewogen periode. Gedenk onze broeder Kees Keuning, samen ook met zijn vrouw. Gedenk de familie om hen heen. Kinderen en kleinkinderen die hier in Nederland wonen, als ook de andere kinderen en kleinkinderen die in Canada wonen, gedenken nu zij zich voorbereiden om ook afscheid te nemen hier beneden. Maar geef, Heere, dat het mag zijn in een perspectief van het weerzien hierboven. U hebt binnen de familie Keuning en ook in het gezin rijk willen werken, ook door de prediking van vader en grootvader Keuning. Die zijn sporen heeft getrokken in het kerkelijk leven hier in Nederland, maar ook in Canada en Noord-Amerika. En we bidden u of u in uw genadige gunst en trouw de lijnen van uw woord en het werk van uw geest wil doortrekken, ook in het nageslacht. Gedenk ook onze broeder persoonlijk, als hij los moet laten wat hem lief en dierbaar is. Er is genade voor nodig, Heere, maar u kan en u wil dat ook geven. Zegent u daarom ook uw woord, dat vandaag mag klinken in zijn leven, als ook in het leven van de familiekring. Gedenk ons in uw gunst, Heere, geeft u rust, eerbied en ontzag voor wie u bent. Ook onder de verkondiging van uw woord, hoor ons gebed, om Jezus wil. Amen. We zingen gemeenten als inleiding op de prediking, Psalm 136... Rahab die vertelt tegen de verspieders dat zij en de andere stadsgenoten hebben gehoord wat er met de andere koningen, onder andere met Sion en Och, is gebeurd. En Psalm 136 bezingt dat ook. We zingen vers 17, 18, 19 en 20. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offeranden plaats. name van de prediking zingen we Psalm 98 en daarvan vers 4. Psalm 98, vers 4. Voor de gasten onder ons in deze vakantieperiode wordt het Bijbelboek Jozua bepreekt. Dat zal waarschijnlijk over verschillende vakantieperiodes worden verspreid. We zijn vanmorgen aangekomen bij Jozua 2. En dit hoofdstuk wordt zowel vanmorgen als ook vanmiddag bepreekt. En het gaat in dit hoofdstuk over Rachel. Het uitgangspunt voor de prediking van vanmorgen zijn de versen 9 tot en met 13. Versen 9 tot en met 13. Ik lees alleen vers 12, omdat dat vers ook vanavond terugkomt, vanmiddag terugkomt. Dan zegt Rachel tegen de verspieders, nu dan, zweer mij toch tot de Heere, omdat ik weldadigheid aan jullie gedaan heb, dat ge ook weldadigheid doen zult aan het huis van mijn vader, en geef mij een waar teken. Het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd, is Rachel gerechtvaardigd door haar werk. Vanmiddag Rachab gerechtvaardigd door haar geloof. Dus vanmorgen Rachab gerechtvaardigd door haar werken. We letten allereerst op haar werken. In de tweede plaats op haar gebed. En in de derde plaats op haar beloning. Dus haar werken, wat ze doet, waardoor ze dus gerechtvaardigd wordt door God. Vervolgens letten we op haar gebed. En daarna tenslotte op de beloning die de Heere haar geeft. De gemeente, in het beeld dat wij over het algemeen van Rachab hebben, is heel erg positief. In onze ogen is Rachab een heldin, een geloofsheldin. En dat beeld dat we van haar hebben, en dat blijft vandaag ook recht overeind staan, is natuurlijk ook gevoed door de verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament, waar zo ook gesproken wordt over Rachab. Als bijvoorbeeld een van de moeders van Israël. Haar naam heeft een ereplaats gekregen in het geslachtsregister van de Heere Jezus Christus. En wie denkt niet met mij aan Hebreeën 11, waar ook gesproken wordt in die lange rij van geloofshelden uit het Oude Testament. Met veel waardering en met veel grote, hoge woorden over Rachab, die door het geloof heeft gehandeld. Als ook in Jacobus 2, een hoofdstuk dat vanmorgen nog een keer zal terugkomen, waar de apostel Jacobus zo vertelt dat Rachab gerechtvaardigd werd door haar werken, door wat ze deed. En toch, gemeente, wil ik aan het begin van deze dag, waarin deze vrouw centraal staat, het even omdraaien. En laat ik dat doen aan de hand van de moderne geschiedenis die zijn sporen in deze streek heeft getrokken. En dan doe ik op de Tweede Wereldoorlog. Waar u ook rondkijkt in deze streek, al heel snel ziet u sporen van de oorlog. Verlaten bunker, restanten van de Hollandse waterlinie. Droppingen die hebben plaatsgevonden hier in de omgeving. En wie denkt niet met mij aan de slag van Arnhem om de bruggen, wat ook zijn uitstraling heeft gehad in dit gebied. De meidagen rondom de Grebbeberg in Renen. Op allerlei plaatsen, en onze kinderen weten daarvan, omdat al op de lagere school daarover wordt verteld, heeft de oorlog zijn sporen getrokken. Wel, je woont in 1940, als de Duitsers binnenvallen in Veenendaal. En er zijn ouderen onder ons, die hebben dat meegemaakt. Inval van de Duitsers. En in je straat woont er iemand waarvan in de buurt al wordt gezegd, die man die is niet zuiver. Die is pro-Duits. En ze hebben het er niet zo op hem. En je merkt dat trouwens ook op het moment dat de Duitsers invallen op die eerste dag, gaat de vlag bij dat huis uit. Het is een NSB'er. En aan het einde van die eerste oorlogsdag, jij staat in je slaapkamer, je doet de gordijnen dicht, tenminste dat ben je van plan, zie je opeens hoe twee mannen door de straat lopen. Ze zijn in hun gedrag anders dan de mensen om je heen. Ze vallen op. Ze kloppen heel zachtjes op de deur bij die buurman. De deur gaat snel open en gaat snel weer dicht. Je vertrouwt het niet. Je vertelt het aan je vader. En die zegt tegen je, nou laten we het zekere voor het onzekere nemen. Ons Nederlands leger heeft gewaarschuwd voor infiltranten, voor spionnen, Duitse spionnen. We informeren de politie. En aan het begin van de nacht doet de politie daar een inval. En inderdaad, het zijn twee Duitse spionnen die in Veenendaal schuiling zochten, onderdak, en nu worden gearresteerd. Hallo, kijk jij naar je buurman? Dat is geen held, toch? Dat is een landverrader. Die door leugen en bedrog, door een mooi weer te spelen, probeerde ze sympathie voor het regime van de nazi's en voor Hitler te verbergen. Maar toen de Duitsers dichterbij begonnen te komen, kwam ook zijn ware aard steeds meer openbaar. Je zegt dan tegen jezelf, wat een vuile verrader. Nou, Rahab. Net voordat het donker wordt in Jericho kloppen er twee mannen bij haar op de deur. Ze doet de deur open. Ze laat ze naar binnen. Doet de deur weer dicht. En als Rahab in de gaten krijgt dat de koning van Jericho, haar koning, geïnformeerd is, die stuurt de politie op haar af. Ze doet de deur open en ze ziet die politieagenten van Jericho op de stoep staan. Dan zegt ze niet, nou kom maar binnen. Ik had eigenlijk ook gehoopt dat jullie zouden komen, want ik ben als vrouw niet opgewassen tegen deze twee volwassen kerels. Ik heb gewacht op dit moment, ik zal jullie vertellen waar ik ze heb verstopt. Sla ze in de boeien, want het zijn gevaarlijke mannen. Nee, dan zegt ze tegen de politie van Jericho. Ze zijn hier niet. Ja, waar ze zijn, ik weet het niet. Misschien heb je nog kans als je snel achter ze aangaat, dat je ze aantreft voordat ze de Jordaan weer oversteken, de veren van de Jordaan, dat betekent de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan. En dan kun je ze arresteren. Het zijn niet de minste geringste bijbeluitleggersgemeenten die zo raar op neerzetten. Ik noem maar even één naam, Calvijn bijvoorbeeld. Die zich graag op liegt. Dat mag niet. Spreekt veroordelend over wat ze doet. En dan hebben we eigenlijk meteen de vraag al op tafel liggen. Hoe komt het dan dat de Bijbel en dat vooral de Heere God deze daad van Rachel waardeert? Zo waardeert dat de schrift in Jacobus 2 zegt, Rachel werd gerechtvaardigd door wat ze deed omdat ze de verspieders verborgen hield. Is dit niet liegen? Verraad? En dan hoor ik iemand zeggen, dit is een leugentje om beste wil. Nou, laten we daar maar heel voorzichtig mee zijn. Inderdaad, er zijn in de Bijbel momenten dat liegen geboden is. Ik noem twee voorbeelden. Ik denk aan de kraamvrouwen van de Israëlieten in Egypte. Die de opdracht hebben gekregen wanneer ze geroepen worden bij het kraambed van een Israëlitisch gezin. Er wordt een jongetje geboren om zo snel als dat het kan dat jongetje mee te nemen het huis uit en in opdracht van de farao in het water van de Nijl te werpen. Die vrouwen horen dat bevel in het paleis van de farao aan. Ze gaan vervolgens terug naar huis. Ze helpen barende vrouwen. En ze leggen als er een jongetje wordt geboren dat jongetje in de wieg. En proberen het te verbergen. En als farao hen ter verantwoording roept, op het matje roept, dan zeggen deze vrouwen tegen de farao, ja, deze Israëlitische vrouwen zijn veel te sterk. Voordat wij geïnformeerd, voordat wij geboodschapt worden dat er een kind op komst is, we komen al aan, is het jongetje al geboren. Dan krijgen we niet meer de kans om het mee te nemen. mag dus. Het leven, het kwetsbare leven, het onschuldige leven ermee gemoeid is. Geeft de Bijbel dus de ruimte om niet toe te geven aan het kwaad, boze machten, maar het leven te beschermen. En om die reden hebben ook veel verzetsmensen in de oorlog tegen hun gevoel, tegen hun geweten in, moeten liegen om anderen te beschermen. Maar Rahab, hoe zit dat met haar? Staat zij niet aan de verkeerde kant? Is zij niet een landverraadster? Had ze het niet moeten opnemen voor haar volk en voor haar koning? Had ze deze mannen niet moeten uitleveren? Nou, gemeente, wanneer wij er zo gaan tegenaan kijken, dan missen wij eigenlijk al aan het begin van deze dag de lijn in Jozua 2. Rachel legt ook uit, ook aan de verspieders, waarom ze gedaan heeft zoals ze heeft gehandeld. En ze zegt dat op verschillende manieren, als uiteindelijk die soldaten de politie van Jericho om de tuin heeft geleid, dan noemt ze als een van de belangrijkste argumenten, als een van de belangrijkste redenen waarom ze die verspieders gehoord heeft. Kijkt u maar even met me mee, in vers 10, waarom ze dit zo heeft gehandeld. Zegt, wij hebben gehoord, vers 10, dat de Heere de wateren van de Schelzee uitgedroogd heeft voor hun ieder aangezicht, dus de uittocht uit Egypte en hoe God door die Schelzee een droog pad heeft gelegd. Wat geleden met de twee koningen van de Amorieten, Sion en Och, gedaan hebt, die op gene zijde van de Jordaan waren, terwijl gij lieden, die gij lieden verbannen hebt. Zet u even een streepje onder dat woord verbannen. Dat is een aangrijpend woord. Dat is een woord wat hier voor het eerst in het Bijbelboek Jozua wordt vermeld. Wat eigenlijk heel dat boek doortrekt. We zullen er in de tijd die de Heer ons geeft ook verschillende keren op terug moeten komen. Verbannen betekent niet zomaar verslaan. Twee legers die tegenover elkaar staan. En uiteindelijk wint de sterkste en die verslaat het andere leeg. Onderwerpt de overwonnen volkeren aan zijn macht. Zodat dat volk vanaf dat moment moet luisteren naar die nieuwe koning. Maar verbannen betekent dat niets wat leeft in leven blijft. Alles wordt uitgeroeid. Al het vee. Alle dieren, alle baby's, alle kinderen, alle vaders en moeders, alle volwassenen, alle bejaarden, niemand wordt in leven gelaten. De muren van een stad worden omvergetrokken. Je mag niets overeind blijven staan, zoals dat straks met Jericho zal gaan gebeuren. Dat betekent verbannen. Zeker, het komt meer voor in de wereld van het Oude Testament. Sommige volkeren, maar dan zitten we wat later in de geschiedenis, de Assyriërs, voor hen was het standaard. Wanneer een volk in opstand was gekomen tegen het rijk van de Assyriërs, niets en niemand te sparen. En dat deden ze ook niet zonder reden, als een soort afschrikmiddel. Elk volk beseft op enig moment dat je wel je drie keer moest bedenken om in afstand te komen tegen de Assyriërs. Want als je dat zou wagen en de Assyriërs die konden je overwinnen, dan kenden ze geen genade. En ik zal u niet gaan vertellen wat voor technieken deze Assyriërs allemaal gebruikt. Die moord zich bot te vieren op een volk dat zij hadden verslagen. Maar hier geeft God de opdracht om de volkeren van Kanaan te verbannen. De Heere. de God van Israël. Die heel concreet ook die volkeren bij naam noemt. 7 volkeren die binnen de grenzen van het land Kanaan wonen. Vaak worden die 7 volkeren met 1 naam aangeduid, de Kanaan niet. Maar onder die naam Kanaan niet hangen 7 verschillende volkeren. God heeft aan Jozua de opdracht gegeven om al die volkeren, al die mensen, al die kinderen, om het leven te brengen. Voordat wij verder gaan, gemeente, en ik voel aan wat u ook voelt. Want ondertussen, terwijl ik zo dat zit uit te leggen, de schrift moeten we vanmorgen uitleggen, toch? En dat betekent ook alles vertellen. We beginnen hier van binnen wel allerlei vragen te borgen. Is dit God? God is toch een God van genade? Een God van liefde? Een God van barmhartigheden? Geeft hij hier dit bevel? Gaat hij zelfs zometeen Jozua voor in die strijd? Denk aan Jericho. Er komt geen zwaard aan te pas. God trekt eigenhandig de muren van Jericho naar beneden. Het grootste deel van de bevolking wat op die stadsmuren staat, komt om. Onder die neerstortende stenen. God doet dat. Dan hoor ik iemand zeggen, dominee, dat is natuurlijk het Oude Testament. Dat is dat bol van geweld. Van bloedvergiet. In de korte tijd dat ik in uw midden mag staan, gemeente, heb ik al een paar keer die vraag van u gekregen. En dat u lezend, zo'n boek als Jozua, of lezend het Bijbelboek Richter of de Koningen, soms ook geen raad weet met die veldslagen. En al dat bloed dat vergoten wordt. Kan dat wel? Is dit de Heere? Nu laten we voordat wij onze vragen stellen aan de schrift, eerst de schrift eens helemaal uitspreken. En ik geef u direct toe, gemeente, daar heb ik ook erg veel moeite mee, om de Heere niet in de reden te vallen. En meteen er iets van te vinden. Wij vinden nogal snel ergens iets van. Vindt u niet? Is dit alleen maar het Oude Testament? Nou, als we in het Nieuwe Testament kijken, dan denk ik even aan het laatste Bijbelboek. Dan komen we hetzelfde tegen. Maar dan wordt het niet beperkt tot 1 volk, tot 7 volken. Maar strekt het zich uit tot de wereldbevolking. Stuurt God vanuit de hemel het ene oordeel naar het andere oordeel? Geeft de Heere bevel aan die ruiters om de oordelen en de gerichten van de Heere uit te voeren. Het zij door pestilentie, het zij door oorlogsgeweld, het zij door natuurrampen. Dus de gedachte dat dit dus alleen maar voorkomt in het Oude Testament moeten we maar loslaten. In het Nieuwe Testament vindt het op een wereldwijde schaal plaats. Dit is dus ook God. Dit is dus ook God. Een God van gericht. Een God van oordeel. En Rachab heeft daarvan gehoord. En niet alleen Rachab heeft ervan gehoord. Laten we dat vers nog één keer eens even rustig lezen, gemeente. Ze spreekt in het meervoud. Ze zegt niet, ik heb gehoord, vers 10, dat de Heere de wateren van de Schelzee zich uitgedroogd heeft voor uw lieden aangezicht toen gij uit Egypte ging en wat gij lieden de 2 koningen van de Amorieten Sion en Og gedaan hebt, die op gene zijde van de Jordaan waren, de welke gij lieden verbannen hebt. En dan zegt ze in vers 11 niet, en als ik het hoorde, zo versmolt mijn hart. Nee, ze zegt, als wij het hoorden, zo versmolt ons hart. En met wij en ons bedoelt ze haar medestadsgenoten, de koning inclusief. We hoorden het. Wanneer hebben jullie het gehoord? Dan wat er bij die schellen zit. Dat is dus al meer dan 40 jaar geleden. Toen hoorden ze het al in Jericho. Wat er gebeurde met Farao en zijn leger. En ze hebben dat in de loop van de jaren niet vergeten wat er plaatsvond. Ze horen vervolgens wat er gebeurde met de koningen van de aangrenzende volkeren, Sion en Och, de Amalekieten in de woestijn. En ze hebben het niet zomaar voor kennisgeving aangenomen. Nee, zegt Rachel, we hoorden het. En ons hart versmolt, dat betekent we krompen van angst ineen. Bang vanuit de wetenschap dat dit dus steeds dichterbij begint te komen. En dat dit ook ons zal treffen. Wat zal ons treffen? Wel dat verbannen. Nu, daar hebben we de eerste lijn bij dit eerste punt. Rachel handelt vanuit haar werk. Wat is haar drijfveer om die verspieders te beschermen? Dat is allereerst de angst voor het gericht. En ik haast me te zeggen, gemeente, en ik kom daar vanmiddag nog verschillende keren op terug. En zelfs angst wil God gebruiken om iemand te brengen bij hem. Zelfs angst. Want wat opvalt, gemeente, is dat voordat Jozua dat leger de bevel geeft om die opdracht van de Heere uit te voeren, het verbannen van de volkeren van Canaan. En let u er even op, wat een verschil de Heere maakt. Tussen Israël aan de ene kant en de andere volkeren aan de andere kant. De Assyriërs die spaarden niemand ze niemand. Maar de Heere beperkt de opdracht van het verbannen tot deze 7 volken. De Assyriërs die deden dat vanuit wraakzucht en bloedvergiet. Maar de Heere zegt tegen Jozua waarom hij deze volkeren uiteindelijk om het leven wil brengen. Namelijk dat ze de maat vol gezondigd hebben. Ze hebben het land waarvan de Heere de eigenaar is, ontheiligd met hun gruweldaden. Abraham hoorde dat daar uit de mond van de Heere in Genesis 15 zegt de Heere het, dat zijn nageslacht terug zal komen in het beloofde land Canaan en dat de Heere dan Israël zal gebruiken om het land te heiligen vanwege de onreinheden van de Canaanieten. God gebruikt het verbannen niet uit bruut geweld, maar om het land Canaan te reinigen. Als een drekgoden, zegt de Heere, van zijn ongerechtigheden. Er is dus een maat bij God die volgezondigd kan worden. En er is nog een ander belangrijk verschil. De Heere houdt vanaf het begin Israël voortdurend voor de ogen wat zij nu doen bij de Canaanieten. Hen zal overkomen wanneer zij de zonde van de Canaanieten zullen gaan praktiseren. En het land waar ze als gast en als vreemdeling bij de Heere wonen, verontreinigen met hun zonde. En dat heeft God ook gedaan. Eeuwen later stonden de Assyriërs voor de poorten van Jeruzalem. En ze spaarden niets en niemand. En toen zei de Heere, leest u maar eens het Bijbelboek Klaagliederen. Dat dat niet een ongelukkige samenloop van omstandigheden was. Maar dat God zelf die Assyriërs gebruikt om zijn oordelen uit te voeren over zijn eigen volk. Mag ik eens een paar lijnen gaan trekken, gewoon gemeente. In de eerste plaats deze lijn. Dat is denk ik ook een hele basale lijn voor u en voor mezelf. Past dit moment van de schrift, wat zulke diepe sporen trekt in het Oude en Nieuwe Testament, dat God ook een God van wraak is, in uw beeld van hem?
aanvaarden we dit? Omdat God zich zo openbaart in zijn woord. En als we daar moeite mee hebben, en die moeite heb ik ook, wij zijn kinderen van deze tijd, opgegroeid met mensenrechten enzovoort. Spreken we dat dan ook uit tegenover de Heere? Met het gebed, Heere, geef dat het verkeerde beeld wat ik van u heb, door uw geest wordt rechtgezet, dat wij ons bekeren van onze afgodsbeelden van God. Of doen we net of het er niet staat? Bijvoorbeeld door alleen maar Gods genade te benadrukken. Gods liefde. Gods zorg. Gods trouw. Tweede lijn. Nemen wij de ernst van het gericht nog serieus? Want wat hier in het Oude Testament op een kleine schaal gebeurt, gebeurt zo meteen op een grote schaal. Dat raakt de mensen in onze straat. Dat raakt onze collega's. Studievrienden. Familieleden. Kinderen. Kleinkinderen wellicht. En herkennen we ons dan in het gebed van Rahab? Wat mij ontroerd heeft, gemeente, is hoe ze bidt. Kijkt u even met me mee. Daar staat, vers 13, dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden. Als ook mijn broers en mijn zussen, met alles wat ze hebben. En dat gij onze zielen van de dood redden zult. Weet u wat ik mis in dit gebed? Ik. Wilt u mij sparen. Ik Rahab, de hoer. Nee, helemaal aan het slot van dit gebed hoor je haar door dat woordje ons, onze zielen sparen zult, bidden voor haarzelf. Maar het grootste deel van het gebed is voorbeden voor haar familie. Kom even bij op huisbezoek. Heb je de achterliggende week ook gebeden voor de mensen om je heen? Voor je familie? Je oud-collega's, je collega's. Mensen in je straat. Of laat je ze zomaar gaan. Misschien kun je met uw buurman, omdat hij weet dat je naar de kerk gaat, niet praten over de Heer en zijn dienst. Je merkt het aan zijn houding en aan zijn reactie, omdat je het wel eens geprobeerd hebt. Maar als je hem ziet lopen, gaat er dan een stil gebed naar de Heer toe. Of laat je hem lopen. Wat een voorbeeld opeens, hè, gemeente. Voorbeeld gegeven door een hoer. Geen zendeling. Geen ouderling. Geen dominee. Maar een publieke vrouw. Ze bidt voor haar familie. Want ze neemt het woord serieus. Ze zegt: we hebben gehoord. Dit heeft ze dus gehoord. En daarin staat ze niet alleen toch in de geschiedenis van Israël. Hier is het één vrouw die door de knieën gaat voor haar familie en voor haar gezin. We zagen vorige week al dat de koning van Nineveh de opdracht geeft aan heel die stadsbevolking om op de knieën te gaan. En net als Jericho heeft de koning van Nineveh maar één ding gehoord. Hij komt te richten. En er roept een boetedag uit in Nineveh. Het volk moet gaan vasten. Te knieën voor de Heere. Te smeken of dat oordeel wat is aangekondigd afgewend kan worden. God laat zich verbidden. En hij deed het niet. Is dat ook niet het aangrijpende, gemeente? Dan maken we meteen ook de stap naar het tweede punt. Dat in die hele stad Nineveh er maar één vrouw is die worstelt met het behoud van haar familie en van zichzelf. 40 jaar lang heeft Nineveh bedenktijd, Jericho bedenktijd gekregen. En wat doet deze stad? Wel, zodra het gevaar dichterbij komt, poorten dicht, wachters op de stadsmuren, wapens worden geslepen en maakt zich op voor de strijd. Zeg even tussen twee haakjes, hoeveel jaar heeft u het al gehoord? Dat er een keer een moment komt dat de Heere uw leven oordeelt. En is dat het enige dat u gehoord hebt in de achterliggende jaren? Er komt te oordelen. Hoe vaak heeft op deze plaats, als ook in de gemeente waar u lid van bent, vanmorgen bent u hier te gast, het evangelie van vrije genade geklonken? Hoe vaak werd het werk van de zaligmaker in onze ruimte voorgesteld? Hoe vaak werd gewezen op zijn gewilligheid? Hoe vaak werd hij aangeprezen als een volkomen borger, volkomen zaligmaker? Hoe vaak werd er niet gewezen op de machtige werking van de bruidswerven van Christus, de Heilige Geest, die uw hart van binnenuit vernieuwen wil? Hoe vaak werd Christus in al zijn dierbaarheid voorgesteld? Hoe vaak werd er geklopt op uw hart, doe mij open, doe mij open? Keer op keer klonk die boodschap. En gingen vanmorgen weer de poorten dicht, de luiken naar beneden, het verzet werd gemobiliseerd. En probeert u alle pijlen van het woord te pareren, af te slaan. Moeten we niet op dit moment, gemeente, denken aan het woord van de zaligmaker? Die zijn prediking vergeleek met de prediking van de voorloper Johannes de Doper. Prediking van boeten en van oordeel, Johannes. Tegenover de lieflijke tonen van Christus. En als u dan rondkijkt in de straten van Jeruzalem, dan zegt hij, wat moet ik nou nog meer doen? Lig op je knieën. Hoort God je gebed? Of ga je nog rustig verder? En kijk eens hoe Rahab dan bidt. Ze zegt dan niet alleen tegen deze mannen dat ze gehoord heeft wat er gebeurd is in de achterliggende periode. Ze bidt niet alleen vanuit de angst. Maar ze bidt ook vanuit het besef. Misschien zal God zich laten verbidden. Ik stip het heel even aan, gemeente, omdat dat vanmiddag meer tijd nodig heeft. Maar heel nadrukkelijk in haar gebed, kijkt u maar even met me mee, komt een woord tegen, vers 12, wat ze herhaalt. Nu dan zweer mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid aan ulieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan het huis van mijn vader. En geef mij een teken van die weldadigheid die u zult doen aan het huis van mijn vader. Geef een garantiebewijs. Maar in dat woord weldadigheid klinkt iets door wat in de godsdienst van Jericho nog nooit heeft geklonken. Wat het unieke is van de God van Israël. Weldadigheid, dat kun je in onze taal niet zomaar één op één overzetten. Het woord wat Rahab hier gebruikt, dat moet je eigenlijk omschrijven. Dat betekent Gods liefde in de bedding van zijn trouw. Waardoor Gods liefde betrouwbaar is. Daar valt Rahab in haar gebed op terug. Gods liefde in de bedding van zijn trouw, waardoor zijn liefde betrouwbaar is. dat de boventoon voert in het handelen van de Heere. Zijn liefde dwars door het gericht heen. Want ondertussen, gemeente, moeten we ook even stilstaan bij iets anders. Waarom gebeurt dit voordat er nog een slag is gevallen in Canaan? Hoe komt het dat we opeens achter die gesloten poorten en dikke muren van Jericho een publieke vrouw op haar knieën aantreffen? Wel, dat is een voorbeeld voor wie de God van Israël is. Dat voordat hij komt om zijn gericht uit te voeren, eerst ook heeft laten zien dat het woord al voor het volk vooruit is gesneld. En dat voordat Jozua met zijn leger opdomt voor de muren van Jericho, het woord van God al jarenlang aan het werk is binnen de muren van Jericho. Met onder andere dit resultaat, deze uitwerking. Dat het hart van deze vrouw verbroken is door de God van Israël. Als een zichtbare prediking voor het oog van al de Canaanieten, als ook voor het oog van de geheel Israël, dat de Heere liever genade bewijst dan het oordeel uitoefent. En daarom is het niet toevallig, gemeente, dat de geschiedenis van de intocht en de inname in Canaan begint met Rahab, de hoer. Alsof de Heere wil zeggen, zie die vrouw dan daar staan als een voorbeeld van mijn genade dat triomfeert over het gericht en over het oordeel. Aan deze God mag je dus toevertrouwen. Ook in je angst voor het gericht. Ook wanneer het besef doorbreekt in je hart en leven. Ik moet sterven, maar ik kan niet sterven zoals ik nu leef. Vanuit je geweten en vanuit het leven dat achter je ligt. Ook opgejaagd wordt. Welke kant moet ik nou op? Hoe word ik met de Heere verzoend? Hoe kom ik met mijn leven in het reine? Laat de angst je niet buiten de deur van de binnenkamer houden. Maar kijk eens naar Rahab die vanuit de angst de toevlucht neemt tot de Heere. En zelfs zij krijgt genade. Een Canaanitische vrouw. Publieke vrouw. Die vanuit de angst de toevlucht neemt. Tot God. Hoe veel te meer zal God uw gebed horen wanneer u in uw worsteling om uw leven uw lege handen legt op de belofte van het evangelie en de Heere aanspreekt op wie hij zegt te zijn. Doe het niet om mijnentwil, Heere, maar doe het om uw grote naamswil. Hoeveel te meer zal de Heere dan genadig en bereidwillig willen zijn wanneer u hem wijst op het volbrachte werk van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Hoeveel te meer zal de Heere uw zonde willen vergeven als u hem wijst op de gewilligheid van Christus. Hoeveel te meer zal u schuiling zoeken in het gebed dat Christus verhoorde op Golgotha, als die moordenaar zich omkeert en dezelfde grondtonen als het gebed van Rahab doorklinken in zijn beden. Heere, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Dat gebed vloeide voort uit uw belijdenis. Wij hangen hier rechtvaardig, want we hebben ons waardig gemaakt. Het oordeel dat over ons leven is geveild. Maar hij bidt, gedenk aan mij. Hoeveel te meer zal de Heere uw gebed willen verhoren, als hij het gebed van die Syro-Fenicische vrouw wilde verhoren, die zei, Heer, u hebt gelijk als die deur dicht blijft. Maar onder de tafel scharrelen toch ook van die honden. Die voeden zich met die kruimeltjes, met die brokjes brood, die per ongeluk van de tafel naar beneden vallen. En die jaagt u niet weg. Ik had eens een keer, gemeente, oog gekregen voor de bereidwilligheid van de Heere om je zonde te vergeven. Sta je dan voor je gevoel er nog steeds buiten? Maar als dat openvalt vanuit het woord, de bereidwilligheid van de Heer om je zonde te vergeven, dan ga je onherroepelijk door de knieën. Knakt er iets van binnen. Dan wordt de weerstand gebroken. Dan ontstaat die houding van een bidder. Die zich werpt in de barmhartigheden van God. En de Heere niet loslaat. Totdat hij gebeden ook wil verhoren. Rahabs daad wordt door God beloond. Waarom? Ze is geen verraadster. Immers vanaf Genesis, we zeiden dat toen we begonnen met het Bijbelboek Jozua. Jozua kun je alleen maar verstaan tegen de achtergrond van die 5 boeken van Mozes. Vanaf Genesis loopt er een lijn dwars door de geschiedenis van de wereld. Die lijn wordt getrokken door de moederbelofte, Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen haar zaad en uw zaad. Datzelfde zal u de kop vermossen, verbannen. En gij zult het de vers, en het zal uw versenen vermossen. Wel, die strijd begint zich hier af te tekenen als Canaan wordt ingenomen. 2 koninkrijken die tegenover elkaar staan. Vorst van de duisternis, die denkt als een vrijheid te kunnen hebben binnen de grenzen van het beloofde land Canaan, die volkeren aanzet om nog meer te zondigen, totdat de grens van Gods langmoedigheid is bereikt. En dan brandt die strijd los. En dan zet de Heer als eerste wapen in die strijd. De belofte van het evangelie. Waardoor Rahab capituleert voor God. Dat is nou het wapen van God bij uitstek. En pas daarna het wapen van het gericht. Let je op die volgorde? De belofte van het evangelie. Daarmee wil God ons ontwapenen. Ontwapenen door zijn liefde. Zodat we ons uitleveren aan hem. En dat doet Rahab. Ze staat niet aan de verkeerde kant. Ze staat aan Gods kant. En daarom wordt ze gerechtvaardigd. Vanwege haar daad. Vanwege haar gebed. Vanwege haar geloof. Nog 1 keer gemeente. Wat weet Rahab nou eigenlijk van het evangelie? Eigenlijk niets. Bijna niets. Alleen weldadigheid. Heeft Rahab rechten zoals het volk dat heeft? Als kind van het verbond. Ze staat er buiten. Wat weet ze wel? God komt. Ze weet ook vanuit de moderne tijd, in haar periode, wat God met die tegenstanders heeft gedaan. En ze gaat door de knieën. En legt daarnaast eens wat u weet. Wat wij mogen hebben van Genesis 1 tot Openbaringen 22. Wat wij weten vanuit het Nieuwe Testament, van Christus lijden en sterven, van het volbrachte werk van de zaligmaker. Wat we mogen bidden tot de Heer, en in het bijzonder tot de Heilige Geest. Het kan toch niet zo zijn, waar Jezus voor waarschuwt. De mannen van Nineveh in het gericht komen te staan tegen de inwoners van Capernaum. Die zoveel tekenen en wonderen hadden gezien. En zich niet wilden bekeren. Rahab een keer komt te staan tegenover de gemeente van Rensoren. Dan noem ik ze toch maar even. Dan denk ik aan de prediking van dominee de Butter. Prediking van Dominic Kiewiet. En al die gastpredikanten. En je boog niet. Wat er ook werd gezegd. hoe het woord ook werd verkondigd. Je bleef zitten. En God hoorde je stem niet. Of er ontstond een gebed. Mag ik eens afsluiten, gemeente, met een moment. Ik denk dat dat ook wel past bij deze preek. Dat jaren geleden plaatsvond. Ik was in het ziekenhuis in Zwolle. Ik stond op Urk. Ik was in het ziekenhuis in Zwolle om naast een sterfbed te zitten. Er was een godvrezende man die afscheid nam van zijn kinderen. Van zijn vrouw. En terwijl ik daar zat op de afdeling, kwam er een zuster naar me toe. Ze keek me nogal boos aan. En zei op een gegeven moment, wilt u meekomen? Nou, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik heb toestemming gevraagd om hier te zitten. Het was buiten de bezoektijden om. Ik wacht maar even af wat ze gaat zeggen. Ze stond op de hand en ze zegt tegen me, bent u dominee? Ik zeg, ja, dat klopt. Ze zegt, nou, al de hele middag ligt hij verderop een man te roepen om een dominee. We hebben zijn predikant gebeld. Maar hij vond het niet nodig om te komen. Dat is een van de grootste oorzaken van kerkverlating. Dat de kerk geen herder meer is. Maar deze man is terminaal. Hij is stervende. Zou u naar hem toe willen gaan? Ik zeg, dat is goed. Ik verontschuldigde me bij de familie. Ging naar de andere zaal. Dan zag ik hem liggen. Naast hem zat zijn enig kind, een dochter. We hadden een heel kort gesprek. Hij vertelde dat hij als kind was opgegroeid in de kerk, de wereld was ingegaan. En in de wereld zijn enig kind met zijn vrouw had gekregen, wereld had opgevoed. En tot voor kort helemaal nergens meer aan deed. Nu kwam het sterven dichterbij. En toen zei hij, en ik zie dat gezicht nog zo voor me, dominee, ik moet sterven. Maar is er nog genade? Het was de avond voor Goede Vrijdag. Ik zeg, kent u die geschiedenis van die moordenaar aan het kruis? Die had u vroeger gehoord als kind. Ik zeg, zullen we dat gebed gaan bidden? En ik wilde mijn handen vouwen en tegenover me zat die dochter. Die keek me aan van, ja, wat gaat er nou gebeuren? Waarom doet u zo uitgelegd wat bidden is? En met z'n drieën vouwden we onze handen. En hebben het gebed van die moordenaar gebeden. Waar denk je waar die is? Waar denk je waar die nu is? Mag ik de vraag even omdraaien? Als jij voortgaat zonder te bidden, waar denk je waar jij komt? Amen. laten we de Heere danken en bidden. Uw woord heeft geklonken, Heere, ook vanuit dit gedeelte, een aangrijpend moment, de geschiedenis van het Bijbelboek Jozua. Een gedeelte dat ook zoveel vragen kan oproepen in ons hart en in ons leven. Maar geef dat we de weg in het gebed weten te vinden. En die vragen ook terugleggen bij U zelf. Geef in uw bijzonder, Heere, bewogenheid. We moeten het U belijden dat we zo gemakkelijk, zo snel onszelf lief hebben. En daarom niet voorbeden doen voor de mensen om ons heen. Voor de kennissen, collega's, familieleden. Onze kinderen en kleinkinderen. Maar op het gebed, ook op het gebed van Rachab, wilt U grote wonderen doen. Geef dat dat ook mag opklinken uit het midden van de gemeente. Ook wanneer ons gebed begint vanuit de angst. En we in de loop van de tijd erachter komen dat we U tekort doen. We hoeven niet bang te zijn voor U. Wanneer we ons werpen in de armen van het evangelie. En onze gebeden leggen in de belofte van Uw woord. Maar U moet ons bekeren van verkeerde gedachten en voorstellingen van U en van Uw werk. En dat kan en dat wil U ook doen. Doe dat ook in ons leven. In het leven van de gemeente, van onze gast. In het leven van kinderen en van jonge mensen. Opdat wij U vrezen vanuit de liefde. Teer met U omgaan. En zo mogen staan in de tijd waarin U onze plaats hebt gegeven. Schenk U zegen over deze rustdag die U ons hebt gegeven. Geef alles wat nodig is, ook met het oog op de prediking in deze middag. Hoor ons gebed om Christus wil. Amen. De slotpsalm gemeente is Psalm 106 vers 3. Psalm 106 vers 3. Ontvang dan de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.